Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu van Psalm 97 en daarvoor het eerste en het tweede vers. Wij doen nu belijdenis met de confessie van Nicea en zingen daarna Psalm 98, het tweede vers. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, en van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen zijn gemaakt, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen eind zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Zingen wij nu Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Allereerst Exodus 24 en daarna nog enige versen uit Johannes 1. Exodus 24 vanaf het eerste vers. Daarna zeide hij, dat is God, tot Mozes: klim op tot de Heere, gij en Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël, en buig u neder van verre. En dat Mozes alleen zich naderen tot de Heere, maar dat zij niet naderen. En het volk klimmen ook niet op met hem. En als Mozes kwam en verhaalde aan het volk al de woorden des Heeren en al de rechten, toen antwoordde al het volk met één stem en zij zeiden: al deze woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Mozes nu beschreef al de woorden des Heren. En hij maakte zich des morgens vroeg op en hij bouwde een altaar onder aan de berg. En 12 kolommen naar de 12 stammen van Israël. En hij zond de jongelingen van de kinderen Israëls die brandofferen offerden. En de Heere dankoffers offerden van jonge ossen. En Mozes nam de helft van het bloed en zette het in bekkens. En de helft van het bloed sprengde hij op het altaar. En hij nam het boek des verbonds en hij las het voor de oren des volks. En ze zeiden, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. Toen nam Mozes dat bloed en sprengde het op het volk en hij zeide, zie, dit is het bloed des verbonds, hetwelk de Heere met u gemaakt heeft over al die woorden. Mozes, nu en Aaron klommen opwaarts, ook Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël en onder zijn voeten als een werk van saffierstenen en als de gestaltenis des hemels in zijn klaarheid. Doch hij strekte zijn hand niet tot de afgezonderden van de kinderen Israëls, maar zij aten en dronken nadat zij God gezien hadden. Toen zeide de Heere tot Mozes, kom tot mij op de berg en wees aldaar. En ik zal u stenen tafelen geven en de wet en de geboden die ik geschreven heb om hen te onderwijzen. En toen maakte zich Mozes op met Jozua zijn dienaar. En Mozes klom op de berg Gods. En hij zeide tot de oudsten, blijft gij ons hier totdat wij weder tot u komen. En ziet de Aaron en Hur zijn bij u. En wie enige zaken heeft, zal tot dezelfde komen. Toen Mozes op de berg geklommen was, zo heeft een wolk de berg bedekt. En de heerlijkheid des Heren woonde op de berg Sinaï. En de wolk bedekte hem 6 dagen. En op de 7e dag riep hij Mozes uit het midden der wolk. En het aanzien der heerlijkheid des Heren was als een verterend vuur op het opperste van die berg in de ogen der kinderen Israëls. En Mozes ging in het midden der wolk nadat hij op de berg geklommen was. En Mozes was op die berg 40 dagen en 40 nachten. En dan lezen we in aansluiting daarbij Johannes 1, de versen 14 tot en met 18. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd en een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En dat is ook, gemeente, onze tekst voor deze morgen. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Bidden wij nu de Heere vooraf om zijn onmisbare zegen. Heren, zo mogen wij voor de 3e keer in deze gedenkdagen samen zijn. En geeft u groot en klein en jong en oud toch een plaats in dit huis van gebed. En als het een huis van gebed is, Heren, willen we ook bijzonder allereerst tot u naderen. Dat je de hemel ook vanmorgen voor ons zou willen openen en spreken in het luisteren. Als gij nederdaalt, Heren. Als gij afdaalt met uw geest in onze harten, dan is het goed. Dan krijgen wij verstand van God en van zijn goddelijke zaken. Al is het maar in beginsel, Heren. Niemand heeft u ooit gezien. Maar gij hebt u bekend willen maken in teken en wonder en grote krachten. Maar boven dat alles door uw dierbaar woord, Heer, dat heilige woord. Dat ook hier gebleven is. Alles wisselt en verandert. Maar dat woord verandert niet. Dat is een eeuwig woord. Dat woord houdt stand tot in eeuwigheid door de geslachten heen. En het zal geen duim breed wijken. En wat zijn er al niet aanvallen uitgevoerd, Heer, op dat heerlijke woord. Dat zaad der wedergeboorte, de duivel weet wel wat hij doet. Als hij telkens weer uw woord, uw zaak, uw kerk, uw volk bestrijdt. Maar gij staat daarboven, Heer, die onzienlijke God, de welke gij niet gezien hebt. En nochtans lief hebt. Kunnen we niet begrijpen, Heren. Kunnen we ook nooit uitleggen aan anderen. Dat is het wonder van de vrije genade. Van de herscheppende kracht van uw heilige geest die het geloof werkt in het dode zondaarshart. Opdat het hart zou leven met u, voor u. En ook tot uw eeuwige verheerlijking. Heren, we hebben veel gehoord al in deze dagen. Misschien kan er maar weinig meer bij. Maar zou u nog een plaats willen maken in ons hart voor dat woord van deze morgen? En zou u willen geven, Heer, dat er nog zaad mag vallen in een toebereide aarde? Ja, het is een wonder dat uw woord zelf de aarde toebereidt, Heren. Dat doet gij door de kracht van uw geest. En als gij die geest paart aan uw woord, dan brengt het woord ook vruchten voort. Geloof en bekering waardig. We mogen u dankzeggen dat we hier weer mogen zijn na zoveel jaren. Daar is uw trouw nog groot, Heer, ook over de gemeente, de kerkenraad, de predikant en ook over ons. En wij bidden u, laat het maar verwondering mogen baren. Dat u dezelfde bent gebleven, Heer. Wij zijn zo veranderlijk, maar gij zijt vanouds een toeverlaat en ook onze toeverlaat en koning. Heren, wilt gij ook deze morgen draaien doorgaan, harten raken door uw getuigenis. Vanuit dat grote wonder, het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon des vaders, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En daarom bidden wij van u, Heren, laat ook uw geest vanmorgen mogen werken. Dat we iets van de heerlijkheid mogen zien. Niet alleen van de majesteit van u, de levende God die tegen de zonde torent, maar ook mogen zien de heerlijkheid van dat licht der wereld. Dat in de volheid des tijds wilde verschijnen. Om zijn vader en die vaderlijke gunst aan zondaren te verklaren. Wees u met ons. Wees met zieken en eenzamen, alle die meeluisteren, Heren, via de kerktelefoon. Gedenk ze in uw gunst. Bouw uw kerk nog op. Versterk het werk uw genade, Heren, in onze harten. Tot roem en lof en aanbidding. Van uw nooit volprezen naam. Amen. Gemeente, wij willen nu eerst samen zingen van Psalm 42. En daarvan het zesde en het zevende vers. Psalm 42, de versen 6 en 7. Ik zal tot God mijn steenrots spreken, waarom, Heren, vergeet gij mij, en o mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust, voed het oud vertrouwen weder en zoek in hoogst een lof uw lust. 42 en daarvan de versen 6 en 7.
Thank you.
gemeente, wij zingen zo dadelijk na de prediking van Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Psalm 49, daarvan vers 1. Niemand heeft ooit God gezien. Het doet me altijd denken, gemeente, aan de eerste reis naar de maan. Geweldige technische prestatie. Door heel de wereld met grote belangstelling gevolgd. En na de terugkeer naar de aarde werd aan de Russische astronaut gevraagd: heb je onderweg God ook nog gezien? Toen luidde het antwoord: nee. Domme vraag ook eigenlijk, gemeente, want dat kon al eeuwenlang bekend zijn, dat God een ontoegankelijk licht bewoont. Zo staat dat namelijk in Gods woord. Daar is vanaf het begin der wereld nooit iemand geweest die werkelijk God gezien heeft. Ook al geeft Gods woord, zoals we gelezen hebben in Exodus 24, soms de indruk dat er toch wel sprake is van een verschijning van God aan de mens. 17e vers van Johannes 1, voorafgaande onze tekstwoorden, wordt de naam van Mozes genoemd, de goede bekende onder ons hopelijk. Van Mozes en Aaron en zijn twee oudste zonen, Nadab en Abihu en de 70 oudsten van Israël, wordt gezegd dat zij na de sluiting van het verbond met dit volk, de berg Sinaï, hebben beklommen. En staat er geschreven, zij zagen de God van Israël. En misschien vraagt u, wat hebben ze daar dan eigenlijk gezien? Dat lezen we ook in Exodus 24 vers 17. En het aanzien des Heren was als een verterend vuur. Dat hebben ze gezien. Zij het dat God zich tegelijkertijd in zijn ontferming hulde in een wolk, opdat dat vuur hen niet zou verteren. Dus dat was ook openbaring van genade. Maar de inhoud van die wolk was een verterend vuur. En dat straalde nog zodanig uit dat als Mozes terugkomt van die berg, het volk zelfs met hun mantel het aangezicht moet bedekken, omdat zij het aangezicht van Mozes, die afstraling van die heerlijkheid, niet eens konden aanschouwen. En het aanzien des Heren was een verterend vuur, zo staat het gemeente in de Bijbel. Mag ik dat vandaag nog zeggen? Deze gezellige kerstdagen, met zoveel licht en lichtjes, mag ik nog zeggen wat de apostelgemeente geschreven heeft aan de Hebreeën, want onze God is een verterend vuur. Ja, dat mag ik nog zeggen, dat mogen de predikanten nog zeggen, omdat het naar het woord van God is. En van dat woord, zegt Luther, moet je afblijven. Das Wort soll ein System lassen. En dat woord, gemeente, dat houdt stand tot in der eeuwigheid. Niet het aangepaste woord, maar het werkelijke woord. Niet dat evangelie dat naar de mens is, maar dat tot redding van de mens is. En dat het zo noodzakelijk is om persoonlijk te weten dat deze God heilig en rechtvaardig is, wil er plaats komen voor Jezus Christus, die het licht der wereld is. Ze hebben het zelf gezien. Mozes heeft het opgetekend in zijn geschriften. Ze zijn opgenomen in de Bijbel. Ze hebben God gezien in zijn majesteit en heerlijkheid en heiligheid. Opdat zij zouden vrezen voor de zonde. Dat zie je ook bij Zacharias. Als die engel iets meeneemt van die heerlijkheid Gods in de hemel, uit de hemel. Dan staat er, hij vreesde. En de engelen vreesden ook met grote vrezen. Waarom laat God die mensen toch zo schrikken, zou je zeggen? Waarom is dat nou zo nodig dat er staat en zij vreesden met grote vrees op de plaats zou zijn gemeente van Christus? Plaats zou zijn in hun harten voor het grote wonder. God is geopenbaard nu in het vlees als een vriendelijk ontfermer. Als een licht der wereld. Te zoeken en om zalig te maken wat verloren was. Daar moet je ook iets van kennen in je leven. Het gaat niet om de trap of maat, het gaat om de realiteit daarvan. Dat ik zou vrezen voor de zon. Toch zit er ook nog iets meer gemeente in dat vuur. Dat vuur, dat heeft God ook geopenbaard tot troost van zijn kerk. We lezen in Deuteronomium 9 dat diezelfde Mozes van God mag horen dat dat vuur waarvoor ze vreesde op die berg. Dat het vuur ook voor hen uit zou gaan wanneer ze het land der belofte zouden binnentrekken. Waar die volkeren woonden die sterker waren dan zij, dan zou God zijn kracht openbaren. Dan zou God laten zien wie hij voor zijn volk zou zijn. Dat volk van God, gemeente, dat is in goede handen hoor. Hij gaat voor ze uit, de Heer is aan de spits getreden. Ook voor dit volk als een verterend vuur voor hun doods vijand. Maar nogmaals, dat heilige vuur, dat ontzaggelijke vuur, dat kan zich ook richten op zijn eigen volk. Ja. Spaart God ook zijn kinderen niet? Zijn zuivere wet verlaten. Juist omdat het volk is, gemeente van Gods verbond. Weet je wat voor verbond dat is? Dat is genade. Verbond. En als je voor één ding voorzichtig moet zijn, dat is om te spotten met genade. En je kan met de wet spotten. Maar met genade spotten, met de liefde Gods in Christus spotten, dat is levensgevaar. Ik lees in Hebreeën 12, laat ons de genade vasthouden. Waardoor wij wel behagelijk God mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid, want, in dat verband wordt het dus gezegd, want onze God is een verterend vuur. Niemand heeft ooit God gezien. Maar ze hebben wel indrukken van God gekregen, gemeente. Ik hoop dat u daar ook van weet in uw leven. Niemand heeft ooit God zelf gezien. Ik dacht in de voorbereiding, dat is maar goed ook. Want er staat ook nog eens een keer in de Bijbel, wie zal God zien en leven? Met andere woorden, dat zou je dus niet overleven. God te moeten ontmoeten buiten Christus gemeente, dat is rampzalig, dat is het ergste wat er is. Dan is het ook vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Zoveel weten we wel van God, al hebben we hem nooit gezien. Hebben ze hem werkelijk nooit gezien? Misschien is er een jong of meisje vanmorgen die zegt, ja maar hoe zit het dan met Elia? Na die 40-daagse reis door de woestijn, toen hij daar stond in die spelonk voor het aangezicht van de Heere, staat er uitdrukkelijk, en staat er dan ook nog bij, en de Heere ging voorbij. De Heere ging voorbij. Voorafgegaan door een sterke wind staat er die de bergen scheurde. Daarna een zware aardbeving op die Sinaï. En daarna zegt hij een vuur. En daarna om hem gerust te stellen. Omdat hij niet zou wanhopen Gods genade. Het zuizen van een zachte stilte. Dat is genade. En toen bedekte de gemeente Elia zijn aangezicht nog alsnog met een mantel. Ook zelfs na dat zuizen van die zachte stilte. Uit diepe eerbied voor God onder de indrukken van de majesteit. Van zijn heiligheid en van zijn genade. En ziet een stem. Wat doe je hier, Elia? En zo, gemeente, verscheen God aan Elia. Maar de Heere zelf zag hij niet. Het is net zoals Johannes, de apostel der liefde, hier zegt in dat evangelie waarin hij spreekt over de heerlijke geboorte van Christus. Dat woord is vlees geworden. Niemand heeft ooit God gezien. Bovendien is God, jongens en meisjes, een geest. En een geest heeft geen vlees en geen benen. Een geest is verborgen voor het natuurlijke oog van de mens. Een geest kunnen we niet natrekken. Niemand heeft ooit God gezien. Dat wil zeggen met de volmaakte kennis van zijn wezen en van zijn wil. Ook Jesaja niet. Toen hij in een visioen die troon van God zag voor zijn aangezicht. Heilig is de Heere der scharen. Mijn ogen hebben de Heere der heerlijkheid gezien en toch ook weer niet. Die een ontoegankelijk licht bewoont. Toch zit dat wel in de mens, gemeente, om iets te willen zien. Als Mozes wat langer op die berg verblijft dan het volk behaagt, dan gaan ze toch ook later naar Aaron. Dan vragen ze op een gegeven moment ook om gouden kalveren, goden die hen uit Egypte geleid hebben. Daar hebben wij ook behoefte aan in deze tijd, godenzonen. Idolen. Zie je tenminste nog eens wat. Dat is de val van de mens. Het is de verduistering van zijn verstand dat hij zich vast wil grijpen aan grootheden. Goddelijke verschijningen. Dat die God kwijt is. Dat die mens God kwijt is, gemeente, grijpt hij alles aan. Soms ook in het geestelijke leven. Wat hem uiteindelijk niet kan redden of behouden. Waar je dus uiteindelijk mee om moet komen. Want er staat heel uitdrukkelijk, er is één naam gegeven. Onder de hemel, waardoor we moeten zalig worden. Buiten Christus is God een verterend vuur. Een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En toch is een mens maar steeds weer bezig om zich vast te klampen aan grootheden. Dat is dat proces van de vervreemding, gemeente, dat in het paradijs is begonnen. Eigenlijk zie je het ook in ieder mensenleven optreden, hè, dat hij steeds verder van God verwijderd raakt. Neem maar een kind. Kind heeft nog indrukken. Laat een kind maar eens een begrafenis meenemen. Nou, meemaken, dat vergeet dat kind voor lange tijd niet. Kan een kind van wakker liggen. Kan een kind van dromen. Maakt nog indruk, hè? Dat weet u misschien nog wel van uzelf toen u een kind was. Welke dingen indruk op je maakten. dat het ook werkelijk een roepstem voor je was. Hè? Dat zeggen we dan wel eens als een roepstem, maar we horen het niet. Want we zijn het na een half uur gemeente soms alweer vergeten. Een kind. Een kind heeft soms indrukken, hè, van God. Waar je soms niet goed bij kan houden. Maar ja, dan worden ze ouder. Of we, moeten we eigenlijk zeggen. Dan worden we ouder en dan worden we kouder en dan worden we vlakker ook, hè. Vlakt alles zo af. Dan gaat de mens, ja, als een kuddedier, zeg ik wel eens, gemeente, naar de eeuwigheid. En als God het nou niet verhoedt, hè, die onbekende God, dan daalt hij vervreemd van God. Ten slotte, zegt de dichter, eens afgrond duister nacht. God mogen ons ervoor bewaren. Proces van vervreemding. De mens is gevallig. Niemand heeft ooit God gezien. Hij mist de indrukken van zijn majesteit en heerlijkheid. Daarom is het misschien in uw leven wel nooit kerstfeest geworden. Want ik kan u verzekeren, als u iets ervaart van wat Mozes op die berg gezien heeft, dat er in je hart ook een overtuiging wordt geboren: ik moet bestraald worden door een ander licht. En dat is dat licht der wereld. Dat is hij die gezegd heeft en die mij volgt. Die zal in de duisternis niet blijven, maar die zal het licht des levens hebben. De onbekende God, zegt Paulus, in Athene, die verkondig ik u, die zijn enige geboren zoon, niet zijn eerstgeboren, dat is van Maria. Maria heeft meer kinderen gekregen, daarom staat er dat ze haar eerstgeboren zoon in doeken won. Maar Christus is de enige geboren zoon. De moslims mogen dan wel zeggen dat Allah geen zoon heeft, maar wij zeggen dat Allah wel een, dat God wel een zoon heeft. De levende God een levende zoon heeft. Nou, die levende zoon een levende koning is. Die levende koning een levende zaligmaker is. Kent gij die naam? Of kent ge die naam nog niet? Niemand heeft ooit God gezien, gemeente. De enige geboren zoon die de schoot des vaders is. Die is in de wereld gekomen om zijn vader te openbaren, zijn vader te verklaren. Als een God die geen lust heeft in de dood. De goddeloze, maar daar is hij bekeerd en leeft. Dat kind in de kribbe is ze, de eerstgeborene van Maria. Maar de enige geborene, zegt Johannes, van God. Gods unieke, enige geboren zoon. Enige geboren zoon. Er zijn een aantal oude handschriften die hebben de enige geboren God. Klinkt wat vreemd in onze oren. Maar het kon wel eens waar zijn, gemeente. Dat dat toch de oorspronkelijke tekst geweest is. De enige geboren God. God uit God, zeggen we met Nicea. God uit God. Niet zomaar Jezus van Nazareth. Niet die Isa van de moslims. Dat is een gewoon mens. Dat is een profeet misschien. Maar die kan je niet verlossen. Daar is het evangelie mee ontkracht. Daarom is het ook een doodlopende weg geworden. God alleen, zegt een kerkvader, kan mij tot God verlossen en tot God wederbrengen. God uit God en licht uit licht van hetzelfde wezen. Als de Vader zonder begin en zonder einde. En die heeft de volmaakte kennis Gods. Hij zegt, Johannes weet wat de Vader, wie de Vader is. Hij weet hoe die vader denkt over deze wereld en over de zonde en over de zondaar. En hij weet van zijn vader wat zijn vader wil met deze wereld en met die zonde. Daarom ben ik op die geboren zaligmaker gemeente aangewezen. Die allereerst gekomen is als onze allerhoogste profeet en leraar om ons. De verborgen raad en wil Gods voor onze verlossing in de catechismus. Volkomen te openbaren. Niet dat daarvoor geen openbaring geweest is. Maar door hem is die kennis volmaakt geworden. In het laatste der dagen heeft die vader der barmhartigheid gesproken door zijn zoon. En als je nou tot die kennis Gods begeert te komen in je leven, dan moet je aan de voeten komen van deze enige geboorte van de Vader. De kennis van dat vlees geworden woord van God aangewezen, door wie de profeten gesproken hebben, door wie de apostelen gesproken hebben en de evangelisten. Die ook iets van de heerlijkheid van God in het Oude Testament hebben geopenbaard. Maar nooit zo volmaakt als hij dat kan doen die van de Vader gezonden is in deze wereld om het licht te ontsteken. Het volle licht. Daarom wordt hij ook genoemd zon der gerechtigheid. Daarom is er door dat onderwijs, door dat licht van die zon der gerechtigheid gemeend ook genezing. Voor een zondig mensenhart, een schuldig mensenhart, een verwond mensenhart. Het zal genezing zijn, zegt Malachi. Onder de vleugels van dit licht, daar word je niet door verteerd. Onze God is een verterend vuur, ja buiten Christus. Maar in Christus is God het licht ter wereld. De wereld weet niet wat ze mist, gemeente, maar weet u het wel? Weet jij het wel voor jezelf? De enige geboren zoon, of de enige geboren God, want dat is die ook, die heeft ons de Vader verklaard. Die in de schoot des vaders is. Dat is een hele mooie uitdrukking, gemeente, voor dat vlees geworden wordt. Die in de schoot des vaders is, niet was. Toen die mens werd, heeft hij zijn godheid niet opgegeven. Gelukkig niet. Dan zouden we geen almachtige koning hebben. Dan zouden voor die zonde geen almachtige, alomtegenwoordige, eeuwige zaligmaker zijn, gemeente. Gelukkig dat die God gebleven is. En daarom zegt Johannes niet die in de schoot des vaders was, namelijk voor zijn geboorte. Nee, die ook na zijn geboorte nog altijd in de schoot des vaders is. Het is een heerlijk voorrecht dat het woord vlees geworden is voor goed. Voor eeuwig is God nu mens. Er was over nagedacht. Dat God voor eeuwig mens zal zijn, namelijk in Christus. En daar zijn de hemel en de aarde verenigd tezamen. Die ene persoon van de middelaar. En daar kan een zondaar gemeente wederkeren. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid in het leven. Ik ben de deur. En dat je niet in kan gaan buiten deze deur, ook in dat koninkrijk der hemelen. God is mens geworden. Maar is ook God gebleven? Eeuwige zaligmaker en dus eeuwige zaligheid voor alle die hem zoeken. En altijd verzekerd van zijn tegenwoordigheid, omdat hij niet verandert. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, eeuwig zal blijven. Daarom heeft Kolbrugge gemeente ooit gezegd, die Christus heeft, heeft alles. Dat is natuurlijk zo. Daarom staat er ook in dat gedichtje van de kinderen: zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Die Jezus heeft, die heeft genoeg. Nou. Die in de schoot des Vaders is, de eeuwige God. Je kan het ook anders zeggen, die aan het hart, aan de boezem van de Vader is. Prachtig beeld. Juist omdat Johannes gemeente dit beeld gebruikt. Johannes, van wie in het 13e hoofdstuk van zijn evangelie staat geschreven dat hij bij het laatste avondmaal in de schoot van de Heer Jezus lag. Schoot van de Heer Jezus. En zoals nou Christus, de eeuwige Zoon van God, in de schoot des Vaders was, zo lag nou Johannes in de schoot van de Heer Jezus. Dat is het beste plekje op de wereld. Asaf zegt: het is goed om nabij God te wezen. De discipel dien, vierde naamval, Jezus liefhad. En wat hij door Jezus werd bemind, gemeente, beminde hij ook Christus. Johannes lag aan het hart van zijn zaligmaker. Naast het meest van zijn hart. In de schoot van Christus. Goed plekje. Waarom? Mensen, gemeente, die ons het meest aan het hart liggen, verklaren we onze diepste geheimen. Dat doe je niet bij vijanden. Dingen die je niemand anders zou kunnen of durven zeggen of vertellen, dat vertel je aan je beste vriend. Die het meest aan het hart ligt. En zo lag Johannes nu aan het hart van de Heer Jezus bij het laatste avondmaal. Maar nu ligt Christus, zegt Johannes, nu ligt die eeuwige Zoon van God in de schoot aan de boezem en het hart van de Vader. Om zijn heilgeheimen te mogen horen. Daarom is die van zo'n grote betekenis gemeend als profeet en leraar voor die verdwaalde zondaar. Die niet weet hoe het moet. Er zijn zoveel mensen die weten hoe ze zalig moeten worden. Er zijn ook mensen die het niet weten. Nou, daar is hij nou voor gekomen. Zal de blinde leiden. De weg en door de weg en door de paden die ze niet geweten hebben. En dat kan hij doen omdat hij in de schoot des Vaders is. Je zou kunnen zeggen omdat hij de diepste geheimen van de Vader kent. En omdat hij dan ook die diepste geheimen van de weg der zaligheid bekend gaat maken aan mensen die de weg niet weten. Misschien bent u er zo wel een. Nou, dan hebt u in hem een uitstekende uitlegger. 1 uit 1000, zegt de profeet. Enige geboren zoon die in de schoot des Vaders is, is in de wereld gezonden. Om die gevallen wereld op te richten. Om die zondaar heel persoonlijk Gods hartsgeheimen te openbaren tot zaligheid. Wat ik van de Vader gehoord heb, zegt hij in dit evangelie. Dat verkondig ik u. De Vader gehoord. Dat bedoelt Johannes. Die zending van Christus gemeente ligt verklaard op Psalm 49. Gij volken, zegt de Heer Jezus. He, want de psalmen die zijn eigenlijk de diepste. De geest van Christus. Vervaardigd. Je moet Christus zoeken, zegt Luther in de psalm. Het is ook eigenlijk Christus die zegt in Psalm 49. Gij volken. Gij volken hoort waar ge ook in de wereld woont. In Driebergen of in Middelharnis. Het zij laag van staat of hoog, met eer bekroond, zij rijk of arm komt, zegt de Heer. Kom, luister naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Dat kan mijn mond niet, maar zijn mond wel. En waarom brengt die mond nu loutere wijsheid voort? Hij zegt, ik neig het oor namelijk bij de Vader. Dat ik op Gods inspraak wacht. En zal u op de snaren der blijde harm geheimen openbaar. Zalig wordt is toch uiteindelijk een geheim. Je kan wel een boekje kopen over het geloof en over de bekering enzovoort, maar dan heb je het toch niet. Je kan natuurlijk zeggen, de Heer Jezus is toch openbaar? Jazeker, maar dan moet die geest der gemeente nog bijkomen. De geest, zegt de Heer Jezus, zal de wereld overtuigen. De Heilige Geest zal het uit mij nemen en u verkondigen. Christus is in de wereld gekomen als het licht der wereld gebeurt. En hij heeft rijke dingen gesproken. Maar je hebt er wel die geest bij nodig om het te verstaan. Al zo lief. Zo eindeloos, grondeloos lief. Heeft God de wereld gehad. Zegt de Heer Jezus. Dat hij mij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder, wie hij ook is, hoe oud hij ook is, waar hij ook woont. Dat een ieder die in mij gelooft, iets zou verteren. Hè? Moet je aan het vuur denken. Maar het eeuwige leven hebben. Die heilgeheime gemeente, die worden geopenbaard door hem die in de schoot van de Vader is. Zo nabij zijn God, dat hij alles van hem weet. Dat heilgeheim van de liefde voor de verloren schuldige zondaar, dat was al van eeuwigheid al bekend, want hij was in de schoot des Vaders. En dat een arme zondaar, die alles bedorven heeft, slechts door een levend geloof, zalig kan worden, dat wist hij ook. Daar is hij nou voor in de wereld gekomen dat die mensen te leren, omdat u en mij gemeente te leren. De wet is door Mozes gegeven, de genade. De waarheid is door Jezus Christus geworden. Niet in zonde ontvangen en geboren, maar die met zijn heiligheid en onschuld mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor het heilig oog van God volkomen heeft bedekt. Dat is nou het eeuwige leven. Dat zij u kennen, Vader. En dat zij mij persoonlijk kennen die gij gezonden hebt. En dat de Heilige Geest. Niemand heeft ooit God gezien. Maar die enige geboren zoon die de schoot van de Vader was. Die heeft hem ons verklaard. Daar is die Vader zo blij mee, gemeente. Mag ik het zo eenvoudig zeggen. Dat als de Heer Jezus gedoopt wordt, dan komt er een stem van de hemel van die Vader, van wie die uitgegaan is. En dan zegt die Vader, deze is mijn geliefde zoon. Terwijl ik al mijn welbehagen heb, heeft God nog nooit van een mens kunnen zeggen buiten Christus. En daarom zegt hij ook, hoort hem. En als ik dan mag gaan luisteren naar zijn stem, dan hoor ik hem zeggen, ik ben het licht ter wereld. Ik ben in de wereld gekomen om die duisternis van je verstand, van je onkunde en noem maar op, je ongeloof, je vijandschap. Tegen God, tegen de Heer Jezus. die duisternis te verdrijven uit je leven. Dat is toch heerlijk? Die mij volgt zal in die duisternis niet blijven. Die zal ook door dat vuur, dat verterende vuur, niet verteerd worden. Maar die zal het licht des levens hebben. En dat licht, gemeente, dat schijnt nog steeds. Van die ene geboren zoon, die in de schoot van de Vader is. Gelukkig, hè? Maar ik weet niet voor hoe lang, hoor, want we zijn maar mensen van een dag. Je wordt allemaal geen 60, 70, 80 jaar. Je wordt allemaal niet zo oud als Hendrik Dubbelt en zijn twee zusters. Die we nog zo goed kunnen herinneren. Groen en fris mochten zijn. Om in hun oude dagen te gewagen. Van Gods goeder. Dierenheid. Je kan ook sterven als je 20 bent. Of 30 of eerder. Mag je dan weten dat je in dat licht geplaatst bent? Mag je dan weten dat die zon der gerechtigheid je lief en dierbaar is geworden? Gaat nog niet eens in de eerste plaats om die verzekering, gemeente. Daar moet je wel naar staan trouwens. Juist omdat je een mens van een dag bent, maar gaat je hart naar hem uit? Verlangt u naar God? Naar die onbekende God, dat kan. Misschien zegt u op huisbezoek wel eens, ja, ik kan eigenlijk niet veel vertellen, maar dit weet ik wel, dat ik er niet buiten kan. Nou. Zie er wat bij te krijgen in je leven. Wast op, zegt de apostel, in de genade. En de kennis van de Zoon van God, dat is de enige geboren Zoon die ons de geheimen van zalig worden kan verklaren. Die zijn, ja letterlijk zijn Vader, zegt Johannes, heeft verklaard exegesato. Hoort u? Zit het woordje exegese in? Exegesato. Die ons de Vader heeft uitgelegd. Dat is exegese. Verhelderen van de tekst van het woord. Dat heb je nodig, hè? Fijn dat u ook zoveel jaren, gemeente, voorzien bent geweest. Steeds van die uitleggers onder u zijn geweest. Wel een grote verantwoordelijkheid trouwens, hoor. Moet je ook rekenschap van geven. Wat heeft het u gedaan? Maar goed, een uitlegger. Je hebt ze allemaal nodig, ook een predikant zelf. Maar zeker als je vanmorgen moet zeggen, ja, ik weet het eigenlijk niet, dominee. Ik zal wel zalig moeten worden, maar ik weet echt niet hoe dat gaat. Of dat je uit de nood van je ziel zegt, o God, hoe moet ik ooit zalig worden? Mijn verstand is zo verduisterd. Ik heb mijn hart helemaal niet mee. Tot wie werd Filippus gezonden, gemeente? Tot een moorman. Die zat te lezen in de Bijbel, zouden we maar zeggen. Een rol was het, Jesaja. Over dat lam dat in de wereld gekomen is, de zonde der wereld weg te nemen. Zijn lam is hij ter slachting geleid. En liep hij op vast op het woordje hij, want ja, wie is die hij? Van wie zegt de profeet dat? Van zichzelf of van een ander? En dan gaat Filippus ze dat uitleggen. En hij, beginnende van die schrift, verkondigde hem Jezus. Bij een goede uitlegger, hè? Maar dan moet toch deze uitleggergemeente er nog bij komen. De eerstgeborene van de Vader in het hart van de Vader is. diepste geheimen van zijn vader kent, die kan het eigenlijk ten diepste de raadsels alleen maar opklaren. Wie is God? Hoe denkt God over mij, over mijn leven? Hoe werkt God? De enige geboren zoon die in de wereld gekomen is. Die heeft hem ons verklaard. Verklaart God alles in je leven? Nee. Zelfs de grootste in het koninkrijk der hemelen hebben het beleden dat ze slechts ten dele hebben gekend. Ten dele geprofeteerd. Je moet maar nooit groot worden als je denkt dat je wat van God geleerd hebt, want eigenlijk is maar heel weinig. Allerheiligste heeft nog maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid, maar ook van de kennis Gods. Daarom ben je ook altijd weer aangewezen op nader onderwijs. Om nader onderwezen te worden in de heilgeheimen van de weg der zaligheid. Er kunnen nog heel wat raadsels overblijven, gemeente, in je leven. Hè? Ik weet zeker dat als ik een enquête zou houden hier in de gemeente, dat er heel wat levensraadsels tevoorschijn zouden komen. Dit begrijp ik niet, dat begrijp ik niet. Waarom moest dit en dat gebeuren? En al die zielenraadsels in je leven, geestelijk. Niet alles wordt hier opgelost. Maar wat hij wel doet, dat is dat hij je alles leert wat je nodig hebt om getroost te leven. En eenmaal, misschien onverwachts, maar dat doet er dan niet toe, toch ook zalig te kunnen sterven. Het is Christus die zondaren als het licht der wereld inleidt in de heerlijkheid Gods. Ja, hij leert ze vrezen, inderdaad, net als Mozes en de zijnen op die berg. En Zacharias en de herders in den velde. Maar als die liefde van dat licht der wereld in onze harten gaat schijnen, gemeente, dan ga je iets verstaan van wat er in de Bijbel staat, en de liefde drijft de vrees buiten. Je ziet het ook al een beetje bij Mozes en de zijnen. Als ze de Heere gezien hebben en ze zijn niet verteerd, wat God zich toch als het ware hulde in een wolk, dat het vuur hen niet kon raken. Dan staat er zo heel ontroerend daarboven op die berg en ze aten en ze dronken. Nadat ze God gezien hadden. Ja, op die Sinaï gebeten was ook nog genade. Die mij volgt zal in de duisternis niet blijven. Nog zo donker zijn in je leven, je hart er in je leven, zo weinig zicht op God en kennis van Christus. Die spotters durven vragen, waar is nou die God van je? God waar je het altijd maar over had. Die God die gij verwacht. Nou, daar kun je geen kant meer op. Maar de enige geboren zoon. In de schoot van de vader is. Die heeft hem ons verklaard. Die vader der barmhartigheid. Die in Christus geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. O mijn ziel. Wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust, voert het oud vertrouwen weder. Zoek in hoogste lof uw lust. Gij volken, hoort waar ge in de wereld woont. Amen.
Thank you.
gemeente eindigen wij met dankzegging. We zeggen u eerbiedig dank, Heren, dat wij vanmorgen op deze tweede kerstdag met zoveel nog weer samen mochten zijn in uw huis. En u gaat het niet om het getal, Heren, maar u gaat het om de vraag of er vanmorgen ook geweest zijn die gehoord hebben. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Die wandelen steeds in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En al zijn er nog zoveel duisternissen en diepte, Heren. Toch bent u en blijft u voor de zulken het licht der wereld. Toch blijft u maar nodigen, welgemeend en onvoorwaardelijk. Die mij volgt, wie hij ook is, wie hij of zij ook is, groot of klein, jong of oud, laag van staat of hoog in eer verheven. Heere, die u volgt zal in de duisternis niet blijven. Die zal niet verderven, die zal niet verteerd worden, maar die zal het leven hebben. Uit u, in u, door u. Dat u mens hebt willen worden. Wat het woord vlees wilde zijn en eeuwig zal blijven. En hemel en aarde in hem verenigd zijn. Kan een mens die van God is afgevallen, moedwillig en vrijwillig terugkeren. In Christus met volle rechten. Dat eeuwige leven. Heer, geef ons een plaats aan uw voeten. Geef ons onderwijs. Want u bent die grote uitlegger. Eén uit duizend. Heren, maakt u het met ons allen wel. Geef ons uw veilige leiden. Wees met de jongeren van de gemeente. En geef ze ook in deze tijd onderwijs. Door uw geest en woord. Heren, wilt u met ons allen zijn. Verder ook alles nog zegenen wat deze dag nog plaats zal vinden. Misschien het kerstfeest. En wilt u ook daar nog in het midden zijn, Heren. Ook dat eenvoudige werk zegenen door uw tegenwoordigheid. Hoor ons, o God, van alle genade. Wees met de broeders kerkenraad. Geef hen alles wat ze nodig hebben, ook in deze periode. Gedenk onze broeder dominee Den Butter met zijn vrouw. Vandaag voor hem ook een mooie dag, Heren. Mocht een kleinkind dopen, bidden u, wees ook hem nabij. Wie afstand moet nemen ook van het kerkelijke leven. Maar wil hem verder tot een rijke zegen stellen in alle arbeid die hij nog mag verrichten. Na alles wat is geschied. Hoor ons, o God van alle genade. Heb dank voor uw hulp ook in deze dagen. Zegen uw woord tot roem. En lof van u nooit vol prezen naam. Om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is ook uit Psalm 97 en daarvan het zevende vers. Gemeente ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.